Wij gaan naar Lucas hoofdstuk 1. Nee, maar het is ook lang hoofdstuk, hè? Dus het ligt niet aan mij. Nee. Nee, maar het is gewoon een lang hoofdstuk. 80 versen, hè?
Ja.
Dat
is Lucas' schuld.
Ja.
Dus ga ik zo nog even een keer met hem over hebben.
Mm-hmm. Daar vinden wij de lofzang van Zacharias, de vader namelijk van Johannes de Doper, die net geboren is. En Zacharias die brengt een lofzang, staat er boven. En dat heet natuurlijk een lofzang omdat het toch enigszins poëtisch geformuleerd wordt. Want ja, of het een lied is geweest, dat staat er niet bij. Net zo min als dat er bij Maria dat erbij stond vanaf vers 46. Er staat gewoon Maria zeide. Maar als iemand zegt, mijn ziel maakt groot de Heere, zoals Maria deed, dan kan je er vergif op innemen. Dat moet je niet doen, maar dan kan je ervan uitgaan dat het een lied is geweest natuurlijk. Want in een lied kan je je goed uiten. En Zacharias, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest. En hij zei niet alleen wat, hij profeteerde ook, staat er. Hij profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderken wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag zijner vertoning aan Israël. En dat was dan heel hoofdstuk 1, het einde ervan, hè? En er zijn hier wat dingen die nogal in herhaling vallen in dit laatste gedeelte van het hoofdstuk. Eerst even, als we afstand nemen van dit laatste gedeelte van Lucas 1, van deze lofzang van Zacharias, dan zou het ons op moeten vallen dat het wederom gaat over Israël. Het wordt allemaal gekoppeld aan Israël op grond van profetieën die gedaan zijn aan Israël. En waarom ik dat erbij zeg is omdat het natuurlijk van belang is van wat je leest. Waar gaat het over? Gaat dit over de mens in het algemeen? Gaat het over de zondaar in het algemeen? Gaat het alleen over de gelovigen? Gaat het over Israël of gaat het over een ander volk? Want te pas en te onpas wordt zomaar versen geciteerd en toegepast op jou of op mij. En dat is soms een beetje jammer dat dat natuurlijk gebeurt. Omdat je daarmee eigenlijk de Bijbel geweld aandoet. Laatst las ik ook zo'n boek. Ik weet niet eens welk boek. Maar dan wordt er geciteerd uit Hosea. En dan wordt het toegepast rechtstreeks op jou of op mij. Gewoon op de mens in het algemeen. Terwijl het in het hele Hosea niet gaat over de mens in het algemeen. Het gaat er in het bijzonder over Israël. In het bijzonder ook nog over de 10 stammen van Israël. Maar daar staan wel mooie versen in die je toe kan passen op jou en mij. Dat is leuk, is mooi. En zelfs is de Bijbelse, is de gedachte die in zo'n vers staat misschien ook nog wel juist. Alleen toch is het niet helemaal eerlijk om dan dat soort versen erbij te gebruiken. Hè? Er gebeurt veel en dat vind ik wel jammer. Omdat je daarmee een groot gedeelte van de Bijbel eigenlijk uit zijn Bijbelse context haalt en alles maar toepast op de mens individueel. En zo is ook met dit gedeelte. Het gaat specifiek over wat God gedaan zou hebben aan zijn volk. Want daar begint vers 68 mee. Dat Zacharias zegt, gelooft zij de Heere, Jehovah waarschijnlijk, kunnen wij in de vertaling niet zien, maar zal ongetwijfeld Jehovah zijn. Gelooft zij de Heere, de God Israëls, want de God Israëls vanuit het Oude Testament, die heet nou eenmaal Jehovah. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Hij heeft niet zomaar wat gedaan aan de mensheid of zo. Nee, Zacharias spreekt over de verlossing die specifiek gebracht wordt aan zijn volk. Aan Israël namelijk. Want de meeste beloften in het Oude Testament die zijn gedaan aan Israël gaan ook over Israël, staan in betrekking, gaan via Israël. Gods beloften worden vervuld via Israël. Niet dat dat betekent dat het uitsluitend aan Israël gedaan zou zijn. Dat niet, maar het gaat wel altijd via Israël. Israël neemt daar altijd, hoe dan ook, een plaats in. Zelfs ook in de tijd waarin wij leven. Waarin wij zeggen, Israël is terzijde geschoven. Ja, dat is inderdaad zo, dat hetgene wat wij dan kennen als Israël, dat is terzijde geschoven. Maar neem niet weg dat God beloofd heeft, en dat heeft hier toch mee te maken, komt niet onderuit, dat God beloofd heeft zijn werk te doen via Israël. En dat doet hij zelfs in onze dagen nog steeds. Gelooft zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En dit zegt Zacharias naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper was niet de verlosser van Israël. Maar hij was wel de voorloper van de verlosser van Israël. Of hij is een type van de verlosser van Israël. En allebei zijn juist. En die laatste, denk ik dat hij het meest belangrijkste is. Dat hij namelijk ook een type is van de uiteindelijke verlosser. Dat zullen we in dit hoofdstuk, of dit laatste versen ook nog wel zien. Want er worden hier versen, er worden hier zaken aan Johannes de Doper toegeschreven die eigenlijk helemaal niet van toepassing zijn op Johannes de Doper, maar die van toepassing zijn op de Messias. Bijvoorbeeld het volgende vers. Dat gaat nog steeds over de God Israëls. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een hoorn der zaligheid aan ons opgericht, of over ons opgericht, in het huis van David zijn knecht. Oh ja, heeft God een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht? De vraag is eerst, wat is een hoorn der zaligheid? Maar als we dat nog eerst even buiten beschouwing laten, dan heeft God blijkbaar iets opgericht in het huis van David. En dan is de vraag, oh ja, heeft God iets opgericht in het huis van David met betrekking tot Johannes de Doper? En dan is het antwoord, nee, God heeft niks opgericht over het huis van David, wat in relatie moest staan tot Johannes de Doper. Want Johannes de Doper was niet uit het geslacht van David. Want Johannes de Doper die was uit Levi. Priesterlijke bediening. En toch staat hier, hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Ons mag je in dit verband dus ook niet toepassen op de mens in het algemeen. Maar toch specifiek Israël. Het gaat ook over het huis van David. Dat is het koninklijk huis van Israël. Hij heeft een hoorn der zaligheid aan ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Maar daar is helemaal geen sprake van, want Johannes de Doper die was uit Levi.
Mag ik zo'n vraag? Misschien
is het zeker.
Stom hoor.
Stomme vragen bestaan niet, dat weet je.
Mij wel. Dit is toch een psalm? Hij citeert hier dan toch een psalm? Dan denk ik van, dit komt toch uit de psalmen?
Omdat er verwezen wordt naar die psalm 132, wat eronder staat.
Oh, dat staat er bij mij niet onder.
Oh.
Maar het is, ik weet gewoon dat dit een psalm is. Maar ik zit net te denken, is het nou een psalm of is het nou een kerstlied? Dat kan ik, daar ligt het onder.
Hij citeert een kerstlied.
Nou, de kerstliederen zijn gemaakt door Johannes Weer en zo. Weet ik veel door wie die gemaakt zijn. Maar als het maar volgens mij is het een psalm.
Ja.
Wij vroeger altijd in de kerk zongen.
Ja, je bedoelt met name die uitdrukking van hoorn der zaligheid in het huis van David.
Ik zou denken dat hij dit dus zelf, dat hij zelf hier een lofzang uitbrengt. Maar dan denk ik van ja, maar dat is wel van David. Je citeert David hier.
Mm-hmm. Dat doet hij ook.
Dat? Ja?
Dat hij David citeert. Ja, dat klopt. Het komt ook uit de psalmen.
Dus het komt wel uit de... Nou,
het komt uit de psalmen. Dat is wat je graag wilde weten. Dat klopt. Want daar worden namelijk beloften gedaan aan David en aan het huis van David. Ja. Hoe het daarmee verder zou gaan.
Ja, kijk, maar mij staat te leren. Anders
had ik het niet gevraagd. Mijn pen, hè? De kalken.
Nou, dat
weinig
ruimte om te kalken.
Oh, dat bij mij ook
weinig. Maar met betrekking tot Johannes de Doper kan je dit eigenlijk niet rijmen. Want er wordt letterlijk niks aan het huis van David vervuld hier. Niet aan het koninklijk huis. In de priesterlijke stam gebeurt wel iets. Daar wordt Johannes de Doper geboren. Die zou belangrijk zijn op een of andere wijze. Maar die heeft niks van doen met het huis van David. En toch... zit de connectie tussen die twee, hè, tussen Johannes de Doper en de Heere Jezus. Want de Heere Jezus, die is natuurlijk de hoorn der zaligheid die uit het huis van David zou komen. En die verlossing zou geven, die barmhartig zou zijn, die ons zou verlossen van de vijanden, et cetera. Dat zou de Heere Jezus zijn, niet Johannes de Doper. Maar het wordt over Johannes de Doper gezegd, omdat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst en in onze dagen. En dan kan je nog een keer vragen, ja, maar het gaat hier toch over het huis van David. En het huis van David heeft van alles van doen met koningschap, met het koningschap over Israël. En dan is het antwoord, ja, de Messias zou uit het huis van David komen en zou dus... koninklijk geslacht zijn. Maar hier wordt niet gesproken over dat hij zou heersen als een koning. Hier wordt gezegd dat hij zou zijn een hoorn der zaligheid. En die uitdrukking hoorn der zaligheid, die heeft deels van doen met koningschap, maar ook deels van doen met priesterschap. Daar vind je ook een beetje de connectie tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En hoe die twee een beetje in elkaar verweven zijn.
Gaat dat over de horen die gebruikt werd om de zalfolie uit te gieten?
Ja, ook inderdaad. Toen David inderdaad tot koning gezalfd werd. Toen werd hij vanuit een hoorn werd hij gezalfd. En Saul daarvoor, die werd uit een kruik gezalfd. Zo was het, hè? Uit een aarden vat. Hele mooie tegenstelling tussen Saul en David. Saul staat meer voor het tijdelijke, meer voor de wet. En die wordt gevuld vanuit een aarden vat eigenlijk. En die breekt. Die gaat kapot. En David wordt gezalfd vanuit een hoorn. En een hoorn staat voor, nou ja, opstanding uit de dood. Want het dier spreekt nog nadat het gestorven is. Maar dat is uit Hebreeën... hoofdstuk 11, hè? Dat gaat dan over die geloofshelden uit Hebreeën hoofdstuk 11. Die spreken nog nadat ze gestorven zijn. Maar zo'n dier die doet dat ook. Hè? Dat dier is dood, maar hij doet het nog wel. Brengt nog wel geluid voor. Uitbeelding eigenlijk van opstanding uit de dood, hè? Zo'n hoorn.
Ook van koningschap, toch?
En van koningschap. Het is namelijk eigenlijk hetzelfde woord, ook in het Nederlands, als kroon. Want hoorn, moet ik even nadenken nou. Of dat in het Hebreeuws, of ik dat dan goed zeg. Volgens mij is het in het Hebreeuws koren.
En, is kroon, is en dat is scepter?
Weet ik niet.
Daniel, die heeft wel zo'n app waarmee je dat kan...
Ik ga naar zoeken hoorn.
Hoorn, volgens mij is het dus. Koren. En dat is hetzelfde als ons Nederlands kroon.
Ja.
En een hoorn of een kroon. Eigenlijk is dat helemaal hetzelfde woord. Want een H is een keelklank. Net als een G en een K. En die zijn een beetje met elkaar verwisseld geworden. En dan is een hoorn hetzelfde als een kroon.
Het ziet er ook zo uit.
En het heeft ook hetzelfde, het dient ook hetzelfde doel inderdaad.
De Latijnse vertaling, die had wat moeite mee toen zij... Mozes die kwam de berg af, die kwam stralend de berg af.
Ja.
Dat is hoe het in het Hebreeuws staat.
Ja.
En Vulgata had daar moeite mee, dus die heeft gehorend de berg.
Oh ja?
Dus vandaar dat je allemaal beelden in Rome ziet waar Mozes twee horentjes heeft.
Oh ja?
Op een gegeven moment kwamen ze erachter dat dat toch niet helemaal klopte. En toen hebben ze die horentjes vaak net weggewerkt in haar ook. Maar
alsof het stralend was. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja.
Die woorden voor stralend en gehorend.
Oh ja. Want dat is wat een kroon ook. Een kroon die straalt. Want een kroon is eigenlijk hetzelfde als de zon. Hè. Die straalt ook. Ja. Dat is de grootste heerschappij die er is. Kiren, koren, ja.
Een flask, cornets. Een elephant's tooth.
Een cornetto is ook een hoorntje. Ja. Cornetto.
Oh, ja.
Een cornetto. Hoorntje ijs. Ja. Maar dat ding brengt geluid voort. En een hoorn. Eigenlijk een oproep tot bijeenvergadering. Daar wordt de hoorn voor gebruikt wanneer de strijd aanving. Maar hier wordt gesproken over een hoorn der zaligheid. En dat begrip zaligheid, dat heeft veel meer te maken met priesterschap. Hoorn heeft dan meer te maken met koningschap, maar die zaligheid... heeft meer te maken met priesterschap, want dat is wat een priester, een hoogpriester zou doen. Die zou zijn volk zalig maken van hun zonden.
En dan spreekt hij en dan kun je hem
horen. Dan kun je hem horen, ja. Precies. Maar dat is wat de priester zou doen. Die zou zaligheid geven aan het volk. En de koning, ja, die zou het volk oproepen om bijeen te vergaderen tot de strijd. Maar hier wordt het dus eigenlijk door elkaar heen een beetje gebruikt, hè? Die uitdrukkingen. Hij heeft een hoorn der zaligheid aan ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. En datzelfde zie je ook in de geschiedenis van David eigenlijk terug. Dat David eerst eigenlijk een beetje de slemiel is. Of de zaligmaker, zo kan je hem ook nog noemen. Nadat hij gezalfd werd. Want toen had hij geen heerschappij. Maar toen zorgde hij wel voor mensen die met hem mee waren. Dus hij bracht wel zaligheid. Maar pas later beklom hij daadwerkelijk de troon. En gaf die uitdrukking aan het koningschap. Daar heb je in het Oude Testament veel meer van die typen en beelden van. Die zowel... koningschap als priesterschap uitbeelden. Of een koning die priesterlijke dingen doet. Dat soort dingen. Dat heeft van alles van doen met onze bedeling. Waarbij de Heer zich... waarbij de Heer meer onze priester is in de toekomst. Waarbij hij meer de koning zou zijn. Dat is hetzelfde als wat verband houdt met die... met die vraag van de fariseeën. Aan de Heer Jezus over de Messias, wiens zoon is hij? Over of hij nou de zoon van David is, of dat hij dat nou niet is. En dan wordt Psalm 110 aangehaald. En dan komen ze tot de conclusie, ja, de Messias is de zoon van David. Maar hoe kan het nou dat hij ook de Heer van David is? Aan de ene kant staat hij onder hem, maar aan de andere kant staat hij ook boven hem. Ja, dat is allemaal moeilijke dingen, maar dat komt omdat... de Heer, zeker als de opgewekte, is hij zowel mens als God. Hij is allebei namelijk. Hij is priester en koning, ook dat allebei. Nou ja, hij heeft een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gaat dus niet zozeer over Johannes de Doper, maar gaat over de Messias die zou komen. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Dit is ook een leuk vers, want hier staat gewoon letterlijk dat van het begin der wereld er profeten zijn geweest. Of je moet het aardig proberen te verdraaien, dan kan je het nog wegredeneren. Maar de gewone betekenis lijkt mij te zijn dat God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. En die heilige profeten, die zijn van het begin der wereld, zijn die er geweest.
Staat daar het woordje kosmos of niet?
Dat vermoed ik wel, ja. Dat weet ik niet zeker. Dat kan ook nagezocht worden, hè?
Gaan we, ja. U vraagt.
Ja.
Beetje 2 voor 12 dit.
Ja. Maar op zich maakt dit niet zoveel uit, hoor. Of er nou Aion staat, of dat de Cosmos staat. Want het, ja, het betekent allebei hetzelfde. Het is gewoon vanaf het begin. En dan hebben we het gewoon over Genesis 1, 2 en 3.
Aion
staat er, oké. Okay. Nou, begin van deze... Dan zal het begin van de... Van de boze eeuw zijn geweest, de tegenwoordige boze eeuw, want je hebt er maar 2 in de Bijbel, een boze eeuw en een toekomende eeuw, en die toekomende eeuw is al begonnen, heel ingewikkeld allemaal, maar goed. De tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige boze tijd kunnen we gewoon zeggen, maar deze tegenwoordige boze tijd, die begon al met die boze daar in de Hof van Eden, die daar Adam en Eva aan het verleiden was. Dus vanaf die tijd zijn er gewoon profeten geweest. En daar is ook niks bijzonders eigenlijk aan, want dat vinden we in de Bijbel ook. Dat Adam en Eva, dat die al profetisch zijn. Nou ja, letterlijk vinden we het sowieso dat God profeteert aan Eva. Van uw zaad zal de kop van de slang vermorzelen. Dat is de eerste echte, vrij openbare en voor iedereen duidelijke profetie in de Bijbel. Want er wordt echt een belofte gedaan. Maar het blijkt uiteindelijk dat er in het Oude Testament en ook daar in die hoofdstukken al veel eerder geprofeteerd wordt. Blijkt zelfs dat ze al die dingen wat er in die 7 dagen gebeuren, dat dat allemaal al profetisch is.
Adam zegt dat tegen Eva, zal manin heten of zo. Zit daar ook nog
in? Ja, nou in die term maninne weet ik niet zo. Maar in het feit...
Moeder van alle levenden.
Adam tegenover Eva. En die hele geschiedenis van hoe Eva uit Adam voortkomt. Daar natuurlijk wel, want er verwijst Efeze 5. Verwijst daar natuurlijk naar. Die geschiedenis waarbij Adam in een diepe slaap valt en waarbij Eva dan tot stand komt. Maar over dat zij specifiek maninne genoemd wordt. Ja, datgene wat uit de man voortkomt.
Ik dacht dat een man echt dus een rit minder had, hè? Dat is helemaal niet waar.
Adam had dat.
En geen navel, hè? Adam en Eva had ook geen navel. Nee.
Ik mag ik mijn rib nou even terug? Kom mee.
Ja.
Ik had nog wel even vragen, Ewout.
Ja.
Op basis van de vers, kan je er ook van zeggen dat er profeten waren voor Adam?
Ah, ja, ik snap je gedachte.
Ik heb het wel eens gehoord en er is nog een vers over het bloed van de profeten die voor de grondlegging der wereld,
ja,
zoiets. Maar
ik... Ik ken die gedachte ook niet, dat er profeten geweest zijn voor Adam. Maar ik snap wel dat je dat uit zo'n vers eventueel zou kunnen herleiden. Maar ik geloof niet dat zo is. Nee. Ik geloof dat je dan heel erg je best moet doen om te gaan sjoemelen met bepaalde teksten. En dan nog eens de vraag van, ja, wat schiet je daar uiteindelijk mee op? Ook al waren er profeten voor Adam, ja... Wat dan nog?
Je weet toch niet wat ze zeiden.
Je weet toch niet wat ze zeiden, nee, precies.
Nee.
Dus, ja.
Okay. Ja, nee, ik had die theorie wel eens gehoord.
Ja.
Ik heb
die
wel
eens gelezen, ja. Nee, onze huidige... Want dan zit je weer tegen die restitutieleer aan, hè. En wat daar dan mee samenhangt. Maar onze... de wereld waarin wij leven is gewoon die wereld vanaf Adam.
Ja.
En daarvan is Adam echt ook gewoon... De eersteling, de allereerste. En alle mensen die hier op aarde rondlopen zijn afstammelingen van Adam. Dat is wat de Bijbel ook expliciet leert. En alles wat er daarvoor is geweest. Dat is deels geoordeeld en deels... Ja, het is maar hoe je het wil noemen. Maar... Ik zou er niet al te veel nadruk op leggen, laat ik het zo zeggen. Waar het hier in dit vers gewoon om gaat, is dat God altijd gesproken heeft. Dat heeft hij gewoon altijd gedaan en dat heeft hij ook altijd gedaan aan Israël, want God spreekt nou eenmaal via Israël. En toen er nog geen Israël was, sprak hij ook tot de individuele mens. Maar hij sprak wel altijd tot de hoogste mens die er op dat moment aanwezig was. De hoogste mens ook in bepaalde rangorde. Met betrekking tot eerstgeboorterecht en de hoogste mens. Die figuren uit het Oude Testament en zo, dat waren niet zomaar wat... Er was geen Jan Boerenfluitjes, want dat is de weerman van het Sinterklaasjournaal. Hè? Ja. Heb je wel gezien, hè? Jan Boerenfluitjes. Ja. Elke dag weer een andere spreuk, zo was het toch? Maar het waren geen Jan Boerenfluitjes, maar het waren allemaal hooggeplaatste mensen. Die hele lijsten in Genesis met al die geslachten tot aan Noach zijn allemaal de officiële erfgenamen van Adam. En dat waren de belangrijkste mensen in hun tijd. En die hebben Gods boodschap ontvangen en die hebben het weer doorgegeven aan de mensen die onder hen stonden. En dat is altijd zo geweest vanaf het begin der wereld. En dat woord heeft zich uiteraard alleen maar uitgebreid. Maar in essentie heeft dat woord altijd gesproken over degene die komen zou. En het woord heeft zich natuurlijk helemaal uitgebreid. En die profetieën die zijn explicieter geworden en op meerdere facetten van toepassing over koningschap, over priesterschap... Over verlossing van zonden, over heerschappij, over de vijanden, over het verslaan van de vijanden, over een eeuwig koninkrijk waarbij Jeruzalem de hoofdstad zou zijn. Een koninkrijk wat in eeuwigheid zou duren, wat geprofiteerd wordt aan het huis van David, et cetera, et cetera. Dat zijn de grote lijnen uit het Oude Testament. En daarover is altijd gesproken geweest. En dat hebben wij hier ook gewoon in de Bijbel staan. En de kern van die beloften is wat in vanaf vers 71 staat. Daar wordt weer gesproken over een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En wat hier staat is dat God verlossing beloofd had. En verlossing specifiek voor Israël. En verlossing voor Israël niet zomaar, maar op grond van de beloften aan Abraham. Abraham was immers ook al eerder genoemd, hè, door Maria in vers 55. Daar werd ook gezegd dat... Vers 54, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Hij was gedachtig aan zijn barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vader, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Er wordt ook gerefereerd aan de beloften aan Abraham en dat gebeurt hier nu weer. Want daar is het evangelie ook op gestoeld. Op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham. En hier wordt specifiek de nadruk gelegd op de verlossing uit de hand onze vijanden. En dat is het bekende verhaal dat men in de dagen van de Heer Jezus, dat men zich de vraag stelde van: is hij nou de Messias? En als hij de Messias is, wat zal hij dan doen? Dan verwachtte men namelijk dat hij koning zou zijn en dat hij verlossing zou brengen van de vijanden rondom. Verlossing van de Romeinen natuurlijk. Dat is het bekende verhaal. En dat is waar men over het algemeen van uitging. Niet iedereen hoor. De discipelen niet, maar bij gelegenheid ook wel weer wel. Maar dat is wel iets waar men naar uitkeek, namelijk dat men verlost zou worden. Want Israël was in geen weet ik veel hoeveel jaren meer een zelfstandige natie geworden. Ze waren een provincie geworden binnen het Romeinse Rijk en stelden niet zoveel voor, want ze waren nogal onderdanig aan die hogere machten, aan de Romeinen namelijk. En zij wachten op de verlossing, zij wachten namelijk op de Messias. En men hoopte dus verlost te worden van de hand hunner vijanden. En dat is enerzijds ook daadwerkelijk gebeurd. En anderzijds moet dat nog gebeuren in de toekomst. Want want de Joden in hun dagen, verlost van de hand hunner vijanden, ze zijn verstrooid geworden. Kan je natuurlijk niet echt een verlossing noemen, maar uiteindelijk hebben de Romeinen wel het loodje gelegd. Heeft nog wel een tijdje geduurd, maar uiteindelijk is dat allemaal verdwenen. En anderzijds zou je nog kunnen zeggen dat die verlossing, dat die er wel gekomen is, maar niet over die letterlijke vijanden, namelijk de Romeinen, maar de geestelijke vijanden. De overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. En dat zie je zo vaak met dit soort uitdrukkingen, dat ze van toepassing zijn op het lagere niveau, maar dat je ze ook toe kan passen op het hogere niveau.
Geldt dat dan ook niet heel flauw, maar met die tekst waar je mee begon van, hè, dat wordt dan heel erg op iemand toegepast persoonlijk. Kun je daar ook niet hetzelfde zeggen van, hè, dit is op een lager niveau, maar op een hoog niveau is dit de waarheid.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik zit naar een voorbeeld te zoeken. Sommige dingen kan je gewoon niet zomaar van toepassing brengen op Jan en Alleman. En dit soort zaken, dat is ook iets waar de Bijbel zelf mijns inziens ook naar verwijst. Door bepaalde dingen inderdaad geestelijk toe te passen. Of hetzelfde dat men zegt van ja, er werd geprofeteerd aan Israël, want daar heb ik het nu ook heel vaak over. Zeg ik, ja, het werd gezegd tot Israël, maar zeg men dan, het wordt geestelijk vervuld aan de gemeente. En dat blijkt ook nog te kloppen ook, dat de beloften die gedaan zijn aan Israël, dat die aan heidenen vervuld wordt. Dus ja, dat kan wel. Maar ik heb zo'n tekst in gedachten, kom uit Hosea of zo, over ik zal je uit de woestijn halen en daar zal ik je beminnen of zo, zoiets. En dan wordt hem toegepast op de mens individueel, zoiets. En dan, ja, weet ik niet, daar heb ik dan wat meer moeite mee. Alsof de Heer dat dan aan ons zou doen. Ja. Weet niet, daar heb ik dus meer moeite mee. Maar ik heb er niet zoveel moeite mee om dit soort dingen, als er gesproken wordt over verlossing uit de hand onze vijanden, enerzijds toe te passen op de Heer Jezus Christus, maar dan nog niet in zijn eerste komst, maar in zijn tweede komst. Dus de concrete vervulling van deze beloften. En als het dan toch vervuld moet worden in de Heer Jezus vandaag, dan zeg ik ja, hij heeft ons verlost van de vijanden, namelijk van de overheden, de machten en geestelijke boosheden in de lucht. En die is inderdaad wat verder gezocht. Want je kan niet zeggen dat de Heer Jezus het Joodse volk verlost heeft van de hand hunner vijanden. Wat je nog wel kan zeggen, maar ja, is misschien nog verder gezocht, is dat de Heer dat andere deel van Israël verlost heeft uit de hand hunner vijanden. Alleen dat is nog veel verder gezocht. Namelijk de 10 stammen van Israël. En of het veel verder gezocht is, ja, dat weet ik nog niet eens, want ook in dit schriftgedeelte ligt die gedachte ergens onder. Daar komen we nog wel op. En het is natuurlijk wel zo dat die 10 stammen van Israël, toen ze in ballingschap zijn gegaan en zich verplaatst hebben naar de einden der aarde, dat zij wel degelijk verlost zijn geworden van de heidenen te midden waar zij woonden. Zij trokken altijd verder, trokken altijd hun eigen plan. Onderling was er ook altijd wel strijd. Maar ten opzichte van de vijand, hadden ze het relaxed voor elkaar met elkaar. Maar ja, of het daarop van toepassing is, weet ik niet. Waarom die gedachte hier toch bovenop ligt, hoe laat is het? Ja, waarom die gedachte hier toch bovenop ligt, of onderop, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar dat die gedachte zich aan ons opdringt, is niet zozeer op basis van deze versen vanaf vers 71, maar dat is wel op basis van vers 78 en 79. Want vanaf vers 76 wordt gesproken over dat kinderken, Johannes de Doper, die zou een profeet zijn van de Allerhoogste en die zou voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dan zeggen we, ja, dat was Johannes de Doper inderdaad. Maar in vers 79 wordt er aan hem toegeschreven dat hij zou verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En die uitdrukking om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, die doet ons denken aan kerstfeest. Jesaja 9 vers 1 staat bij mij ook keurig onder. Dat is namelijk die uitspraak, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat is dit aan ontleend. Om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En niet alleen aan Jesaja 9 vers 1, maar ik zie ook nog staan Jesaja 42 vers 7, 43 vers 8, 49 vers 9 en 60 vers 1. En dat zijn allemaal teksten die gaan over dat God zou bezoeken degene die zitten in duisternis. En die zou hen licht brengen. Of degene die zitten in gevangenschap en die wordt vrijheid verkondigd. Of degene die blind is, die krijgt weer licht. Of degene die doof is, die ontvangt weer het gehoor. Daar gaan al die teksten in Jesaja over. En dat zijn ook de letterlijke wonderen die de Heer Jezus in zijn dagen deed. Doven weer het gehoor geven, blinden weer ziende maken, nou, gevangenen vrijlaten. In handelingen, ja, daar werden gevangenen vrijgelaten. In de evangeliën kan ik me zo niet herinneren.
Want die bezeten was, die was geketend.
Die was geketend, ja, klopt. Ja,
die was
geketend.
Toch ook? Die niet meten.
Nou, dat was het volk die Barabbas graag wilden.
En uiteindelijk Pilatus die het deed. Dus.
Ja. En die waste zijn handen in onschuld. Maar deze uitdrukking in vers 79, die verwijst ons naar wat de Messias zou doen in zijn eerste komst, namelijk degene die in duisternis zijn, weer licht geven. En als je dat dan op zou zoeken in Jesaja 9 vers 1. Dan staat er in Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen, en dit is dus letterlijk, hè, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Dat is de letterlijke uitdrukking uit Lucas 1. Over datzelfde zal een licht schijnen. En het wordt toegepast op Johannes de Doper. Maar ik kan mij geen gelegenheid herinneren waarbij Johannes de Doper dit op een of andere manier vervult. Want wat bij Johannes de Doper natuurlijk wel een bekend staat, is de verlossing van hun zonden en de vergeving van zonden. Want hij doopte namelijk. En hij verkondigt de verlossing van hun zonden. Maar zei er direct bij, ja, ik doe dat nou, maar ik ben niet de belangrijkste. Het gaat om degene die na mij komt. Hè, want die doet het daadwerkelijk. En hier wordt het dus toegeschreven aan Johannes de Doper. Om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Maar in Jesaja 9 staat, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, dan is de eerste vraag, wie is dat grote licht? Of wat is dat grote licht? En dan is het antwoord, de Heer Jezus Christus is het grote licht. Mee eens allemaal, denk ik dan, hè? Mee eens allemaal? Ja, andere suggesties vind ik ook, zijn altijd welkom hoor. En het volk dat in duisternis wandelt, dan is de vraag, wie is dat volk dan? Het volk dat in duisternis wandelt, dat een groot licht zou zien.
De heidenen.
De heidenen, dat is geen volk. Sorry. Nee, maar dan zit je alweer inderdaad, hè. Want welk volk is dat dan? Want vanuit het Nieuwe Testament zou je zeggen, ja, nee, dat is de gemeente die het licht gezien heeft. En de Heer heeft zijn licht doen opgaan over de heidenen en over de gemeente. Maar als je het Oude Testament opstoet, dan staat er, ja, het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En als je dan vraagt welk volk dat is, dan kan je niet anders concluderen dat het de tien stammen zijn.
Ja.
Dat het de tien stammen van Israël zijn. Ja. Er wordt hier ook gesproken over die gezeten zijn in het land. De schaduw des doods gaat niet over individuen, het gaat over een volk. En ik weet niet of er iemand een Bijbel bij zich heeft waarbij Jesaja 8 vers 23 gekoppeld is aan Jesaja hoofdstuk 9 vers 1. Jij? Ja, want dat is een bekend fenomeen. Dat het laatste vers van hoofdstuk 8 eigenlijk gekoppeld moet worden aan hoofdstuk 9 vers 1.
De titel staat boven vers 23.
Ja. De titel staat of boven vers 23, hè? En als je dan begint te lezen, vers 23 van Jesaja hoofdstuk 8. Het is een moeilijke zin, dan geef ik meteen toe. Maar er staat, maar het land staat er dan, maar dat staat schuin gedrukt. Dus dat laten we gewoon even voor wat het is. Maar dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Ja, er staat tussen niet gans, niet geheel verduisterd worden, maar dat geheel, dat gans, dat staat ook tussen, of dat staat ook schuin gedrukt. Dus dat kan je ook gewoon weglaten. Er staat, maar datgene dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in het eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Dan wel gelijk als hij het in de eerste tijd verduisterd heeft. Waar gaat het over? Waar gaat het over? Er staat erachter, er staat naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Dit is een beetje een vreemde zin. Maar het gaat dus over het land van Zebulon en Naftali. Dat was namelijk in het verleden, is het wel degelijk verduisterd geworden en is het beangstigd geworden. Is er namelijk een oordeel over gekomen. Dat vind je in 2 Koningen 15 vers 29, heb ik hier erbij staan. Dat zoek ik zelf inderdaad ook nog even op. Wat zei ik? 2 Koningen 15 vers 29. Ja, en de reden waarom ik het opzoek is omdat de verwijzing hier er wel onder staat, namelijk. Er staat namelijk keurig onder Jesaja 8 vers 23. Want wat gebeurt hier? Peka is de laatste koning van Israël. Ja, niet helemaal de laatste koning trouwens. Nee. Maar dit is die wegvoering van de 10 stammen van Israël in ballingschap is in verschillende fases gegaan. En hier gaat het over het ganse land van Naftali. En dan staat er in vers 29. In de dagen van Peka, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser. Dat is de koning van Assyrië. Die kwam en die nam Ijon in en Abel, Bet, Maacha en nog wat en Kedes en Hazor en Gilead en Galilea. Dat is gewoon het noordelijke rijk eigenlijk. Het ganse land van Naftali en hij voerde hen weg naar Assyrië. Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël vind je hier. Althans gedeeltelijk. En dit is dus het verduisteren van het land. Het land werd helemaal kaal achtergelaten. Maar in vers 23 van Jesaja 8, daar staat dat het land dat weliswaar beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Of het zal niet verduisterd worden. In ieder geval niet zoals het toen gebeurd is. En je ziet ook de tegenstelling in vers 23 tussen gelijk als hij het in den eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste, het gaat over twee verschillende facetten, twee verschillende periodes. En in het eerste, dat wil zeggen daar in 2 Koningen 15, toen ze het land uitgejaagd werden of gevangen genomen werden. Maar er staat, zo heeft hij het in het laatste, heeft hij het heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. En dit zijn van die vreemde uitdrukkingen.
Dat ligt ergens anders dan het Galilea waar het in Jesaja
ook. Ja. Want de vraag is, wat is het Galilea der heidenen?
De Galilea.
Ja. Maar het Galilea der heidenen, kijk, als je nou er van af wil, dan zeg je bijvoorbeeld, nou, het Galilea der heidenen, dat zijn eigenlijk de Samaritanen. Want toen Israël uit het noordelijke rijk daar weggehaald werden, toen kwamen er van die Assyriërs, die werden er ingeplaatst. En er waren een soort halve Joden, of hoe je dat dan maar noemt, halve Israëlieten. En dat zijn de Samaritanen van onze dagen geworden. Nog steeds onze dagen, leven nog steeds. Maar ook de Samaritanen in de dagen van de Heer Jezus. Dan zeg je, oh, die Samaritanen, ja, die wonen in Galilea, maar het zijn eigenlijk heidenen. En de grap is dat het eigenlijk ook nog wel correct is ook. Alleen dan alleen typologisch. En daar bedoel ik mee te zeggen dat die Samaritanen, met name in het Nieuwe Testament, dat die allemaal een uitbeelding zijn van die 10 stammen van Israël, die wel open stonden voor het evangelie. In tegenstelling tot de Joden. Want je vindt hier ook nog
Matthäus
4, vers 5. Ja, die ja. Matthäus 4, vers 5. Die is ook heel mooi.
Ik heb het opgezocht. Maar ik kom ook met het verduisteren.
Toen was de vraag, nou, wat is dan de vervulling van Jesaja 8, vers 23? Wanneer zal Naftali, Zebulon, wanneer zal die heerlijk gemaakt worden? Nou, daar krijgen we antwoord op in Matthäus 4, vers 15.
16.
Ja, vanaf vers 12 eigenlijk. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. Maar dat is niet, Capernaum is niet aan de zee, hè? Aan het meer van Galilea, volgens mij. Heb ik allemaal niet opgezocht, maar ben er geweest, Capernaum. Maar ik dacht dat het in de buurt van het meer van Galilea was. En niet aan de Middellandse Zee. Dat zeker niet. Kan je het zo gauw vinden?
Nee.
Waar Capernaum ligt?
Oh ja, hier. Dat ligt inderdaad aan het meer van Genezareth.
Ja, van Galilea dezelfde, ja. Precies, aan de zee. Maar dat is helemaal niet aan de zee, dat is aan een meer. Dan zeggen ja, de Duitsers die draaien het ook om. Ik geloof dat het daadwerkelijk over zeeën gaat. Ik geloof dat het kleine uitbeelding van dat meer van Galilea, dat het een uitbeelding is voor een veel grotere zee. Hij was wedergekeerd naar Galilea, nadat ze het verlaten hebben, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen, dus binnen de grenzen van Zebulon en Naftali. Die figuren die wonen erin al geen 700 jaar meer. Maar de Heer Jezus die ging daar wonen, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Want die heeft gezegd, het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee, over de Jordaan, het Galilea der volken. En hier wordt hij er ook direct aan gekoppeld, hè? Het volk dat in duisternis zat, zal een groot licht zien. En degene die zaten in het land, de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Dus wie is dat licht? Dat is de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, die kwam daar wonen. En de vraag is dan van, maar wie is dan dat volk wat daar woont in die landpalen van Zebulon en Naftali? Ja, als je dit oppervlakkig leest, dan zeg je, ja, dat zijn de inwoners van Capernaum en Nazareth of wat daar nog maar meer in de buurt ligt. En die zouden dan heerlijk gemaakt worden. Wat zeg je? Nee, want dan moet ik direct in die teksten denken waar staat van dat Capernaum ook omgedraaid zou worden en een oordeel overheen zou komen. En ze gooiden hem eruit. Ja, ja. Maar dit komt omdat deze hele geschiedenis van de Heer Jezus, want het is een geforceerde vervulling. De Heer Jezus die gaat dan 2 straten verderop wonen, bij wijze van spreken. En dan wordt in één keer de profetie vervuld van een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dit is nogal overtrokken, want het gaat namelijk over de stammen Zebulon en Naftali. Maar niet alleen die 2 stammen. Maar het hele volk wat erbij hoort. Want als wij het hebben over de Limburgers en de Brabanders dan, en de, wat hebben we nog meer, de Zeeuwen, dan heb je ook een heel groot gedeelte van Nederland te pakken. Die behoren allemaal bij Nederland. En wat zeg je?
Hollanders.
En de Hollanders, die behoren ook bij Nederland, dat klopt.
De Batavieren.
Nee, maar in Friesland noemen ze iedereen die niet binnen Friesland,
ja, ja.
Noemen ze Hollanders, ja. Gewoon als andere,
ja.
Nederlanders.
Ja, 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 ja. Ja, dat is altijd problematisch wat je daarmee bedoelt, hè? Met een Hollander.
Ja.
Dat is alleen Noord- en Zuid-Holland.
Ja,
maar Friese bedoelen, bedoelen daar weer heel Nederland mee, ja. Maar goed, ze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld, zo ook met de Zebulon en Naftali. Maar dat volk, dat volk, dat zit in duisternis en dat zal een groot licht zien. Die 10 stammen van Israël namelijk. En wat er hier dus in het klein gebeurt, is eigenlijk van toepassing in het groot. Wat de Heer Jezus in onze dagen eigenlijk in het grote doet. Dat hij nu nog steeds bezoekt het land dat gezeten is in de schaduw des doods. En dat aan hen een licht opgegaan is. En dat is ook inderdaad gebeurd in de geschiedenis. Dat die landen waar de 10 stammen van Israël zich heen verplaatst hebben. Voor zover wij daar wat van weten. Dat aan die landen, dat daar het licht inderdaad ook opgegaan is. En het zijn inderdaad over het algemeen de blanke volkeren, hè? De West-Europese volkeren en Australië, maar die komen ook allemaal uit West-Europa. En dat is waar het eigenlijk over gaat in het groot. Alleen dat lees je niet letterlijk op de bladzijde van de Bijbel, dus dat blijft altijd problematisch. Maar je komt elke keer van dit soort verwijzingen tegen.
Maar aan de andere kant, hier kun je ook weer niet onderuit. Het is zo dubbelzinnig wat hier staat, zowel in Matthäus 4 als in Lucas, dat je er wel over moet struikelen, lijkt
me. Je komt er niet mee weg, mijns inziens kom je er niet mee weg, door gewoon te zeggen van ja, nou ja, dat was de vervulling van de profetie, omdat de Heer Jezus daar ging wonen. Dat vind ik
zo goedkoop. En dan zit je ook met Galilea de volk en Galilea de heidenen.
Ja, nou ja, dat kan je dus verklaren door te zeggen van ja, dat waren van die halfgebakken Israëlieten, van die Samaritanen. Dus dat kan allemaal, maar het valt allemaal in hetzelfde kader, want
dan ben je het afromen.
Ja, net als dat de Heer Jezus, die heb ik dan allemaal nog niet gezocht. Nou ja, maar van die uitdrukking over die blinden die weer ogen geopend worden. Je zegt, ja, dat wordt op een gegeven moment ook gevraagd. Hè? Dat zegt Johannes de Doper, notabene. Die stuurt een discipelen naar de Heer Jezus toe. Van ja, wat bent u de Messias of niet? En dan stuurt de Heer Jezus stuurt ze terug naar Johannes de Doper. En wordt gezegd van, zeg maar gewoon wat ik doe.
Ja.
Dat is voldoende. Dus hij geeft er geen antwoorden op. En dan is het antwoord van, ja, hij geneest zieken en blinden. Doet hij weer het licht aan en... maar dat is niet waar het om gaat. Dat hij toevallig een paar blinden de ogen geopend heeft. Dat is leuk geweest, maar daar is de wereldgeschiedenis niet van veranderd. Maar van wat op een hoger niveau gebeurt. Dat volk dat in duisternis zit. Dat die 10 stammen van Israël namelijk. Dat die zaten in duisternis. En daar zou een groot licht op gaan. En daar gaan al die tekenen en wonderen over. Die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen. En als je het daarover hebt. En je leest dan Lucas 1 met die lofzang van Zacharias nog een keer. Dan zou het wel eens kunnen zijn. Dat toch in dit hele schriftgedeelte op de achtergrond ligt. De verlossing van onze vijanden. Dat het zelfs nog letterlijk vervuld zou kunnen zijn in die 10 stammen van Israël. Die nogal verlost zijn geworden van hun vijanden. Want, gaan we nog een stapje verder. Als we het nou hebben over de Britse volkeren. Waarvan ik dan geloof dat die toch... dat die de erfgenamen zijn van Efraïm, van de belangrijkste stam binnen de 10 stammen. Nou, die zijn nogal verlost geworden van hun vijanden. Want die hebben zo'n mooi stukje land gekregen. Daar komt bijna geen buitenlander in.
Als ze niet willen.
Dat bedoel ik. Maar als je het hebt over de Britse eilanden. Dat is van zichzelf al een stuk land. Wat enorm... beveiligd is zonder dat een specifieke beveiliging aan te pas komt, want het is gewoon voor zichzelf beveiligd. En natuurlijk weet ik dat in de afgelopen eeuwen in onze bedeling daar ook heel wat strijd plaatsgevonden heeft, maar dat is altijd een strijd geweest van onderlinge verhoudingen van Kelten en Saksen en Noormannen. Dat zijn de belangrijkste 3 dan. Maar uiteindelijk werden ze het wel eens en er werd er in de familie iets gehuwd en dan kwam het uiteindelijk wel goed. Er kwam wel strijden te pas, maar uiteindelijk waren ze toch van hetzelfde bloed.
Ja, en op latere tijd nog natuurlijk de katholieken en de protestanten.
Ja.
Een behoorlijke strijd.
Die hebben ook nog wel strijd gehad. Ja, Rome, tegenover protestantse...
Ja, maar ook de Ira een beetje, de Ierland.
In Noord-Ierland.
Ja,
daar hoort ook een beetje... Dat is nog steeds tussen broedervolk.
Ja.
Ja.
Als ik goed begrijp is dus Jesaja 8 vers 23b.
Ja.
Vanaf hè, alzo heeft hij...
In het laatste, ja.
Dat spreekt dus in wezen over onze bedeling. Naar de weg zeewaarts over de Jordaan. Dat is gewoon een uitbeelding van zeg maar dat het niet in Israël gebeurt. Hè, het land waar het zou verwachten. Ja. Maar dat het in het buitenland gebeurt.
Ja.
Zeg je het zo goed?
Ja. En die uitdrukking dat er dan staat over de Jordaan, dat is, vind ik zelf ook wel lastig, omdat dat enigszins natuurlijk terugverwijst naar de letterlijke Jordaan.
Ja, hij plaatsbepaling geeft. Hè,
meer plaatsbepaling inderdaad geeft.
Als je dan niet zo van aan de verkeerde kant.
Ja. Maar.
Amsterdam West.
Ja. Dat is de Jordaan. Ja.
Maar het is toch heel erg, maar over de Jordaan, maar
er
ligt toch heel veel
aan Galilea de
Heide. Ja, over de Jordaan.
Je hebt Galilea de Joden.
Dan moet je eens uitzoeken wat Galileerde Rijden is.
Ja.
Ja, maar over de Jordaan, daar ben ik ook wel geneigd te zeggen dat het die 2,5 stam zijn die
Dan en
ja, wat, nee, dat was
even, ik weet het zo niet meer, Manasse.
Manasse in ieder geval, de halve stam van Manasse. Gad, nog één en de halve stam van Manasse. Ruben, ja, kom wel zo, ja. Maar daar ben ik altijd geneigd om daar naar te verwijzen. Maar ook als je het daarover hebt, dan is daar is ook wat bijzonders mee met dat gedeelte van die 10 stammen van Israël. Want die waren eigenlijk al heel vroeg eigenlijk afgescheiden van de rest van Israël.
Ja.
Dus die geven daar eigenlijk ook wel weer uitdrukking aan. En inderdaad, wat jij bedoelt, Sally, inderdaad, dat die uitdrukking Galilea, dat je die uitdrukking... dezelfde naam eigenlijk, Gallië of Kelten, dat je die terugvindt hier in West-Europa. Dat is ook niet zo heel gek, want dat is een van de namen die ze meegenomen hebben. Maar er zijn hele boeken van volksleven, al die namen die ze gebruikt hebben en die wij hier ook nog weer tegengekomen.
Dat is waar Ruben in het gebied van Ruben nu.
Ja, hoe is dat? Ja, dat was het eerste gedeelte wat weggevoerd wordt. Die hadden die naam meegenomen. Nou, weet ik niet meer precies hoe het zat. Wat mij nog te binnen schiet... zijn van die dingen, daar blijf je dan bij, hè. Dat was een triviant vraag. Speelde ik je triviant? Ja, was leuk.
Het was zeker fout.
Nee, ik had het wel goed. Nee, als ik fout had ik het niet verteld natuurlijk, hè. Maar... toen was de vraag, noem een gebied, iets van een provincie die in twee verschillende plaatsen in Europa voorkomt, maar die dezelfde naam heeft. Het eerste wat ik dacht is, nou, dat moet iets zijn wat te maken heeft met 10 stammen van Israël, want daar vind je heel veel van die namen die je op meerdere plekken terugvindt. En dat klopt ook, want het was... Het was de provincie, ja, was het Gallica? Dat ligt nou nog in Spanje en in Polen. Maar dan moet
Galicië.
Ja. Galicië, maar dat ligt dus ook nog in Polen. Ja. Zoek maar zo op, ligt ook nog in Polen, Galicië. Ja,
die naam is gewoon meegenomen.
En die naam die
dat was ik allemaal vergeten, maar ja, dat is inderdaad, dat is ook van Gallië afgeleid.
Ja. Of van Kelten, want als je dat zijn gewoon Kelten. Ja. Alleen de een noemt ze Gallië, de ander noemt ze Kelten. Nou ja, maar er zijn ook boekjes vol van geschreven. En ik vind dat wel heel mooi van die namen die je dan overal weer terugvindt. Net zoals dat je de naam van Dan ontzettend veel terugvindt. En dat begint al in Rusland, waar ze oorspronkelijk ook vandaan komen. Die Skieten.
Ik ben echt hele route binnen.
Heet dus nog Skieten. Ja, Dan. En de
Denemarken komt het.
Denemarken, maar het komt in Schotland, Ierland veel voor.
Aberdeen.
Groningen. Zit ook Dan in? Ja.
Nee. Nee, maar er is van de Skieten, die dus daar in Rusland daar gewoond hebben, daar is gewoon, is bekend dat zij de naamgevers zijn van die drie grote rivieren daar. Hè? De Dnieper.
Ja.
En de Donau en de Dniester.
Okay.
Die ook nog voor mij. Maar er is van bekend dat de Skieten die naam gegeven hebben. Nou, en het meest overlappende begrip is inderdaad die DN. Die uitdrukking voor de stam van Dan. En in Danmark en in Dundee en weet ik veel hoe dat allemaal heet. Vind je ze allemaal terug? Ja, Crocodile Dundee. Maar daar heb je er heel veel. Daar heb je er heel veel meer van, hè?
Dat is gewoon een beetje toch.
Ik zit te denken, hebben we nog meer leuke daarvan?
Zelf eigenlijk met de Saxen.
Saxen, ja. Ja, daar heb je er.
Toch?
Ja. En dat kom je ook heel veel tegen, die naam van de Saxen. Ook hier in Nederland nog wel.
Geloof ik
weer. Selling, nee. In Selm. Nee, maar de Saxen... kom je ook enorm veel tegen.
Even iets anders, hè. Die Joden, kennen die zelf hun eigen geschiedenis?
Nee.
Eigenlijk wel niet.
Ja, maar de Joden is...
Ik was er op televisie een programma. programma, dat ging over de nou ja, dat gaat tussen de Joden en de...
En Palestijnen.
De Palestijnen, ja. Zo. Toen zegt er eentje van, ja, maar Abraham was toch een echte Jood?
Ja, precies. Koekoek. Huh? Ja.
Dat was toch helemaal geen Jood?
Nee.
Er was een week een documentaire over wie Amerika nou ontdekt heeft.
Oh, ja?
Ja, wie onder meer. En dan ja. Alleen wie het allemaal waren voor Columbus.
Ja.
Zijn er nogal wat.
Ja.
En er is een blanke indianenstam in Amerika. En die gasten heten, maar die hebben dezelfde eigenschappen, uiterlijke eigenschappen als de mensen.
Schoon de...
Die zeggen dus, wij zijn Israëlieten. En dat hebben ze proberen te bewijzen door hun DNA te linken aan dat van de Joden.
Ja, dat ging niet goed. Nee, dus is het een bewijs dat het wel degelijk kan kloppen. Maar dat zijn van die kronkels.
Ja, mooi, ja. Wij staan maar af van de 10 Joden. Kijk maar, we hebben hetzelfde DNA als de Joden.
Ja.
Nee, toch niet.
Nee.
Dat is lang weer vermist natuurlijk.
Maar precies.
Maar de Joden en de 10 stammen zijn dus niet dezelfde.
Nee, maar dat is nou juist de grap ook. En in het gewone taalgebruik denkt men... Dus wij het hebben over 10 stammen van Israël, dat wij het ook hebben over Joden.
Ja, Joden en Israëlieten worden over het algemeen.
Alsof dat hetzelfde is, hè, Joden en Israëlieten. Ja. En dat zit erin geburgerd. En...
Ja, maar dat komt omdat iedereen denkt dat die andere 10 die zijn
maar
kwijt.
Maar je denkt dan wel, wie zijn de Joden dan? Die hier zo in de, die dan echt aangeduid worden als Joden?
Nou ja, dat is wel bekend over.
Nou, eigenlijk een Joodse afstamming zijn.
Nee. Ja, precies. Er zijn er een paar die kunnen. Maar dan heb je dat verhaal van die Askenazische Joden en die Sephardische Joden in Rusland en Spanje.
Dat spreekt al ook al de fout, want je hebt mensen die zijn. Jij kan Jood worden. Vandaag nog, als je wil. Dan begin je tot Joodse religie.
Ja,
dan
ben je Jood. Jood. Ja.
En Jood van afstamming. Dat zijn al twee totaal verschillende
dingen. Ja.
Maar een Jood en een Israëliet is absoluut, bijbels gezien, niet hetzelfde. Soms. Kan het zijn dat die twee elkaar overlappen? Dat kan soms. Maar net wat ik vorige keer ook een keer zei, hè, als je in de koningen en kronieken bezig bent, dan kom je niet op het idee om te denken dat iemand die van Juda afstamt hetzelfde is als iemand die uit Israël komt. Want het zijn gewoon twee verschillende landen met twee verschillende koninkrijken, twee verschillende koningshuizen. Het is net als Nederland en België. Of landen die... Nou ja, bijna net als Nederland en België. Maar landen die vroeger, jaren geleden een keer één land waren. Voor een korte tijd. Het is maar 120 jaar is het één land geweest, hè? Ja, één volk. Heel kort maar. Echt een natie. Echt maar 120 jaar geweest, hè? Daarvoor waren het losse stammen. Die elkaar het leven zuur maakten. Die tegenstanders van elkaar waren, bij gelegenheid. En onder Saul... En David ook niet helemaal trouwens, want Saul kreeg ook eerst de 2 stammen en daarna kreeg hij 10 stammen erbij. Toen was die verdeeldheid ook, die was er altijd al, die verdeeldheid tussen de 2 en de 10 stammen. Is er altijd al geweest. En die is na Salomo natuurlijk definitief geworden, met die splitsing. Het is altijd zo geweest. Dus Joden en Israëlieten is compleet wat anders.
Maar een Jood kan wel Israëliet zijn toch?
Ja, dat kan wel, maar een Israëliet kan je niet zeggen dat een Israëliet ook een Jood is. Nee.
Ik heb wel eens gedacht, net als Fries, een Fries een Fries is, maar hij is ook Nederlander.
Hij is ook Nederlander, dus, ja.
Een goed voorbeeld. Ja.
Klopt, inderdaad. En dat ligt er toch achter, geloof ik, daar in Lucas hoofdstuk 1, omdat wij ermee geconfronteerd worden in vers 79. En heb ik nog niet eens die hoofdstukken, Jesaja hoofdstuk 42 en hoofdstuk 49 opgezocht. Want daar wordt ook nog naar verwezen. Die staan er gewoon onder hier in Lucas 1. Hè? En dan word je weer in hoofdstuk 42 en hoofdstuk 49 word je daar weer rechtstreeks mee geconfronteerd. Met het evangelie dat in onze dagen zou gaan naar de heidenen. Welke heidenen dat zijn, ja, dat blijft altijd een beetje vaag. Maar als je het één keer gezien hebt, dan laat het je niet meer los. Omdat je het dan elke keer weer tegenkomt. Dat het eigenlijk gaat over die 10 stammen van Israël. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren.
Ik ben natuurlijk niet zo wel bespraakt als Ewout. Maar ik wou met jullie even Johannes 21... laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Johannes openstaan. En in dat hoofdstuk, vanaf vers 1, daar lezen we over de laatste openbaring van de Heere aan de discipelen. En de discipelen die vissen eigenlijk naast het net, om het zo maar te noemen. En de Heer die zegt het dan tegen hen in vers 6, dat ze beter aan de andere kant van het schip hun net uit kunnen gooien. Nou, dus niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant, staat in vers 6. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En dan hebben ze onmiddellijk beet. En dan heeft Johannes door dat het Jezus zelf is, de Heere, die aan de oever hen aanwijzingen geeft. En Johannes die zegt dat tegen Petrus, die in zijn naakje aan het vissen is. En Petrus die kleedt zich gauw aan en springt in het water en haast zich naar de Heer. En de andere discipelen die volgen Petrus dan vanuit hun scheepje. En als ze dan aanmeren, dan zien zij de Heere Jezus die aan het barbecuen is. Dat staat er ongeveer in vers 9. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur, een barbecue, liggen en vis daarop liggen en brood. De Heer vraagt de discipelen of ze nog een aantal vers gevangen vissen willen brengen voor op de barbecue. En Petrus die bedenkt zich niet en die loopt terug naar het water, pakt dat net, dat volle net en trekt het strand op. En hoewel het helemaal vol zit met 153 vissen, schudt het niet. En de reden dat de Heer zeg maar een barbecue heeft aangemaakt en de discipelen veel vis liet vangen, is op bazaal niveau eigenlijk wat in Johannes 21 vers 12 en 13 staat. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, kom hierheen, en houd het middagmaal. Hou maaltijd met mij, gemeenschap hebben met hem. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. De Heere nam het brood en gaf het hun, maar om dat ene brood, enkelvoud, te geven aan de discipelen, meervoud, moet de Heer dat hebben gebroken. Dat had hij wel vaker gedaan, bijvoorbeeld in Johannes 6, in het verhaal over de 5 broden en de 2 visjes. En als we Johannes 6 erbij pakken waar dat staat, dus ietsjes terugbladeren. Dan zien we verderop in datzelfde hoofdstuk 6, waar dat van die 5 broden en 2 visjes ook in staat. Helemaal in vers 51. Daar zegt de Heer over zichzelf. Ik ben het levende brood dat uit den hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. En de Heer die spreekt hier over de gemeenschap tussen hem en tussen ons. Hij is het leven. Hij heeft het leven in zichzelf. En wanneer wij dat brood samen eten, dan weten wij op grond van de schrift dat wij delen in zijn leven. Daniel, zou jij een zegen willen vragen over het brood?
Yes. Trouw vader, Heer, we danken u, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn als broers en zussen van elkaar. Heer, dat wij deel uitmaken van dat ene lichaam. En Heer, dat we één zijn, omdat u ons één gemaakt heeft door de Heer Jezus Christus. Heer, en we danken u dat we deel hebben aan u. En daar mogen we zo ook vanavond in het bijzonder bij stilstaan met de viering van de brood en beker. Heer, om te denken, Heer, aan dat nieuwe verbond dat u tot stand heeft gebracht bij uw dood en opstanding. En Heer, daardoor, zoals we net ook lazen, leven wil geven aan ieder die wil geloven. Heer, we willen u daarom prijzen en daar zo vanavond in het bijzonder bij stilstaan. Dank u wel. Amen.
Amen. Zal ik dit gewoon rond laten gaan? Ja. Zet, zou jij misschien een zegen over de wijn willen vragen?
Jazeker. Trouw Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken, Heer, dat wij hier bij elkaar mogen zijn als broeders en zusters, maar in uw naam, Heer, dat we mogen weten dat we een toekomst hebben bij u, omdat we één zijn door uw bloed, Heer. Het leven dat u ons geschonken heeft, dat we daar deel van uit mogen maken, dat we als teken daarvan deel mogen nemen aan uw maaltijd, Heer. Dank u wel voor zoveel liefde, rijkdom en genade. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nou, dan ben ik er vast zitten.
Dank je wel.
Dank je wel.